Het woord voor onze overdenking als een woord van voorbereiding voor het heilige avondmaal vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hosea 11 en daarvan het 11e vers. Hosea 11, vers 11. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover. Letten wij erop, zij komen aan. In de tweede plaats, hoe komen zij aan? En in de derde plaats, waar komen zij aan? Zij komen aan. Hoe komen zij aan? In de derde plaats, waar komen zij aan? Het boek van de profeet Hosea is vol van oordeel en van ontferming. Hij leefde ongeveer tegelijkertijd met Amos. En hij heeft onder andere nog geprofeteerd in de tijd dat Jerobeam II regeerde over het tienstammenrijk. Een tijd van grote voorspoed en welvaart. Een tijd waarin allerlei dreigingen werden afgewend en de zegen zich vermenigvuldigde. En toch. Juist in die tijd van welvaren, van rijkdom, kwam openbaar de afvallige aard van het volk, van de mens. En naast en onder al die zegeningen van God kwam openbaar een sterke weeldezucht, een vereren van de Baals naast de God van Israël, naast de kalverdienst. En ook in de praktijk van het leven worden allerlei misstanden door de profeet genoemd en veroordeeld. Als je het leest, het ziet er allemaal zo wanhopig donker uit. En Hosea heeft dat zelf ook nog meegemaakt. Misschien zelfs de verwoesting van Samaria en de wegvoering van het rijk. Hij heeft in ieder geval de afgang grotendeels meegemaakt, de vervulling van het woord van God. Hij heeft het gezien, wat van de hoge God afvalt, moet vallen. De koning van Samaria is afgehouden als schuim op het water. En het wonderbaarlijke is dat deze Hosea, zijn naam betekent de Heere redt. De Heere geeft heil. De Heere maakt ruimte. Dat deze Hosea midden in het oordeel toch zo ontzettend rijk gesproken heeft van de genade en van de ontferming van God. Die Hosea die in zijn eigen leven moest uitbeelden het verdriet, de jammer, de ellende, welke God ondervond van zijn volk, die als een ontrouwe vrouw onechte kinderen voortbracht, en die haar wettige man verliet om tot allerlei andere mannen de toevlucht te nemen. Dezezelfde Hosea, deze God die redt, wil en kan van dat volk niet af. Vandaar die ontroerende, diep ontroerende gedeelte in Hosea, waar de verhouding van God en het volk wordt voorgesteld als de verhouding van een bruidegom tot zijn bruid, als een huwelijksverbond. Waarbij de Heere, ondanks alles, al de oordelen die ook gekomen zijn, toch in ontferming in het midden van die toren gedenken wil. In dit hoofdstuk, dat laten wij verder rusten, daar wordt gesproken over het begin, hoe de Heere Israël heeft geroepen, Israël als een kind heeft genomen, Israël lopen heeft geleerd, enzovoorts, maar dat ze nogthans maar afweken en naar de Baals gingen. En hoe, ondanks dat ze Heere ze trok met mensenzelen en met touwen der liefde, en dat hij hun het juk van het kinderbakken oplichtte, dat ze ondanks dat maar steeds elders wilde eten en elders hulp wilde halen. En altijd maar bleven hangen in die afkerigheid van de Heere. Ze riepen hem ook wel aan, maar ze verhoogden hem niet in waarheid. Nou, als het dan zo bijstaat met een gekend volk, een volk dat door de Heere als kind reeds op school in huis werd genomen en opgevoed, wat moet er dan van zo'n volk terechtkomen? En dan zegt de Heere toch, hoe zou ik u overgeven? Hoe zou ik u gelijk maken met Adama en Zeboim, Sodom en Gomorra, die van de aarde zijn weggevaagd? Beter zijn ze niet. Je zou bijna zeggen slechter. Want de mannen van Sodom zullen ook eenmaal opstaan. En indien onder hun de tekenen geschied waren, ze zouden gebleven zijn, zegt Jezus daarvan. En toch maakt de Heere onderscheid waar geen onderscheid is. En hij zegt, ik zal de hitte van mijn toren, die zal ik niet uitvoeren. Ik zal niet tot het einde doorgaan om u uit te roeien en te verdelgen van de aarde. Want, zegt de Heere, en dat is toch zo onbegrijpelijk, want ik ben God en geen mens. Een mens verdelgt en vernietigt en verwoest tot het einde toe. Maar hij is toch de God van zijn eeuwig trouwverbond, die zijn waarheid niet zal en niet wil krenken. Daarom zegt de Heere dat hij zal brullen naar alle kanten. Dan zullen ze van de zee af, van het westen, van alle kanten zullen ze aankomen, uit de ballingschap, uit de verlorenheid en de vergetelheid zal de Heere ze tevoorschijn doen komen. En dan staat er in de tekst, zij zullen bevende aankomen. Zij komen aan. Dat is een wonder, dat zij aankomen. Want dat was nou juist het oordeel en de zonde in en over Israël, dat ze niet aankomen. Ze komen niet waar ze wezen moeten. Ze komen niet voor het heilig aangezicht in der waarheid van God. Ze zijn, als zoals even daarvoor geschreven staat, meen ik, ze zijn als een botte duif, zonder hart. Ze roepen Egypte aan, ze gaan heen tot Asser. Daar wordt gezinspeeld op het feit dat een duif soms in momenten van groot gevaar niet van zijn vijanden wegvlucht, maar naar zijn vijanden toevlucht. Zo bot, zo dom zou je zeggen. Kijk, als je dat dan leest, dat de zonde van Israël, van Efraïm, maar ook van Juda, dat die zonde juist is het zwerven, het afzwerven van de Heere. Altijd de rechte weg, de rechte koers verliezen. En in plaats van te reizen naar Jeruzalem, te reizen naar de afgoden. In plaats van te vertrouwen op de Heere, de levende God, heimelijk of openlijk steun zoeken bij andere machten en krachten en volken. als je het nou in je eigen leven ziet, dat je allerlei richtingen uit kunt gaan, allerlei koersen varen, behalve de goede. De goede koers kunnen we niet varen. En al komt dat dan bij de mens van deze tijd in een andere zin voor. Nu bedoel ik het naar de geestelijke betekenis. Want het is tenslotte ergens allemaal geestelijk. Wat zie je dan in je eigen leven en in het leven van elkaar? Hoewel we hebben van ons eigen al genoeg, we hebben aan ons eigen al genoeg. We kunnen alle kanten uit, maar niet de goede kant. Ondanks alles wat de Heer gedaan heeft, heeft ons de weg gewezen. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Maar hoe komt een mens nu innerlijk in waarheid op die rechte weg, op die goede plaats? Je zou zeggen, hij komt nooit aan waar hij wezen moet. Hij komt nooit aan. Het is net als met die postduiven die onderweg verongelukken. Maar ze komen niet aan. Ze worden opgehouden in storm en regen en onweer. En ze vergaan. Nou, zo is het met ons eigenlijk nog veel erger. Waar moet het heen met ons mensen? Wij zijn de weg kwijt. Ja, maar als de Heer dan zijn genade aan ons heeft bekendgemaakt en zijn gunst in het aangezicht van de Heer Jezus Christus, ja, dat is het juiste. Dan zie je juist van binnen hoe dwaas dat je bent, dat je naar alle kanten heen kunt, behalve naar de Heere God. Je weet het wel. Wij weten het wel, dat er bij de Heere uitkomsten zijn, dat de Heere zo getrouw is als sterk, dat weten we allemaal wel. Maar, om nu in geloof, in vast betrouwen op die God die niet liegen kan, om tot Hem te keren, dan staan we daar. En we kunnen er niet komen. We kunnen er niet komen. En dan, nou ja, we zijn net, geestelijk zijn we net zoals vaak natuurlijk. Waar zou deze weg heen gaan? Kom, net als op de vakantie. Kom, laten we daar eens even gaan kijken. Laten we daar eens, wat is dat? Zo is een mens aan alle kanten afgeleid. En ja, het is onze eigen schuld. We kunnen God de schuld niet geven. Maar het is onze eigen schuld. Zo ongelukkig dwaas hebben we nou onszelf gemaakt. We zijn in een doolhof terechtgekomen. En we kunnen niet meer thuis komen. Niet meer bij de Heer. Nou staat er hier. Woord dat geen twijfel overlaat. Geen twijfel. Er staat, zij zullen aankomen. Zij zullen aankomen. Waarom? Hoe kan dat? Zullen ze nog een keer tot verstand komen? Zullen ze het nog een keer overdoen? Van voren aan, maar dan goed. Nee, mensen, dat is nou juist het heil. God in Christus, door zijn Heilige Geest. Hij is het. Hij is de sterke. Wij kunnen niet in zulke termen van volstrekte zekerheid spreken. Ik zal aankomen. Uit onszelf. Dat kunnen we niet zeggen. Het ene moment zitten we hier en het andere moment zitten we ergens anders. Maar de Heere als de oppergezagvoerder, de Heere God in zijn eeuwige onveranderlijke liefde en trouw, in zijn trouwverbond dat van geen wijken en wankelen weet, in de belofte, in de duur gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed. De Heere kan wel in termen van volkomen zekerheid spreken. Ze zullen aankomen, dat is als een blauwe hemel ver boven onze hoofden, van waar onze hulp alleen maar komen kan en zal. Want wij komen gewisselijk verkeerd uit, wij en onze kinderen. Wij gaan van het heilspoor af. En het is alleen de lof en de dank voor hem die gezegd heeft, boven dat wegstervend, wegdwalend, weggevoerd volk, zij zullen aankomen. Dat kan alleen maar hoop en moed geven. Want wij komen er niet. Dat kan alleen maar in de praktijk vruchten voortbrengen. Dat het ook bekend wordt dat het zo is. Dat wonder boven wonder zondaren nog een keer aankomen. Hier telkens weer en straks voor eeuwig aankomen bij God en bij zijn Christus en bij zijn Heilige Geest en bij de stad die fundamenten heeft, die door God zelf gebouwd is. Dat is toch een wonder, een onuitsprekelijk wonder, hoe meer dat je jezelf leert zien in het licht van het woord van God, als een handvol stof en stank en aarde, zo, ja, zo onwaardig, nietswaardig, met al mijn verbeelding en hoogmoed, stelt ten eenenmale niets voor. Wat is de mens, waarin is hij te achten? Hoe zal een mens rechtvaardig zijn bij God, een mens die een worm is, en het mensenkind dat een maagd is. En hoe zou hij rein zijn die van een vrouw geboren is. En hoe zou hij goed aankomen die op weg is naar het land van de volle dood. En nu zegt God, ze komen aan. Zoals je zo vaak bij de profeten opeens midden in ons ongewisse en onzekere bestaan, ons losgeslagen bestaan. Zoals je zo vaak bij de profeten ziet, midden erin, er tegenover, erboven, zegt God. En toch zal het gebeuren. En de overtreders en de murmureerders zullen de lering aannemen. En de dwalende van geest zullen tot verstand komen. En ik zal ze enerlei weg en enerlei hart geven. Daar zie je nou die tegenstelling. Aan de ene kant de troosteloze van dat volk. Dat huilend of lachend, spelend, hun weg gaat. Maar ze gaan altijd verkeerd. En dan dat onwankelbare getuigenis van God. Ze zullen aankomen. Hoe kom ik toch ooit thuis? Ik kan niet thuiskomen. Maar God heeft het gezegd. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. God heeft gezegd, ik wil dat mijn huis vol worden. En dat zelfs de blinde heiden, die van God gescheiden is, zijn heil zal erkennen. Dat troost mogen zijn, heden in onze harten en oren. Want dan zouden wij de weg van het heilige avondmaal en naar het heilige avondmaal weten. Wie kan de weg terug naar God bewandelen? Niemand. Want met dat alles, hun waren de verbonden en de woorden toebetrouwd. Ze gingen met alles naar de verkeerde kant en konden niet aankomen. God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis schijnen zou, hij is die God die zegt, het zal gebeuren. Ik zal het doen. Dat wordt voor zondaren die wakker worden, de troost, de hoop. Voor zichzelf hebben ze geen andere hoop, voor hun kinderen ook niet. Dan alleen die eeuwige, onveranderlijke trouw van God. Zijn macht die zo groot is, zijn trouw die nooit zal vergaan. Want we kunnen wel mooi weer spelen met elkaar en zeggen, ja, heb je er geen zin in en heb je er geen lust in en dit en dat, maar we houden elkaar voor de gek. Het is veel erger met ons dan dat het vaak lijkt en zoals men vaak doet. Wij zijn al reeds die afzwervenden. Wij zijn die verlorenen. Wij zijn die mensen die onder de geopende hemel en het geopende woord onze eigen weg kiezen. En desnoods nog met een vroom praatje onze eigen weg goed praten. Als je dat nou gelooft op dit ogenblik, dan zeg ik toch bij jezelf, Heere, wie kan dan zalig worden? Ik kan niet zalig meer worden. Is het dan geen wonder als er staat, zij zullen aankomen, waarin alleen Gods trouw verheerlijkt zal zijn en zijn naam de eer zal ontvangen? Niet ons, o Heere, niet ons, wij hadden alles ten kwade gedacht, maar u hebt het ten goede gedacht. Dat u nog een volk in het leven wil behouden. En wat voor een volk. Zij zullen aankomen. Hoe zullen ze aankomen? Er staat bevende. Als een vogeltje uit Egypte. En als een duif uit het land van Assur. Vogeltje is misschien beter te vertalen met mus. Als een musje. Of het mag ook in de meervoudsvorm als mussen. Uit Egypte. En als een duif uit het land van Asser. Hey. Hier worden landen genoemd van verdrukking en onderdrukking. Landen waar ze hulp gezocht hebben vaak. Om erop te steunen en te leunen in plaats van op de Heere God. Landen die ze ook zwaar zullen verdrukken en onderdrukken en ten onder brengen. Want het is een rietstaf die de hand doorboort. Landen die een tekening geven van de ellende en de ballingschap. En het afgesneden zijn van voor zijn ogen. In een ver en vreemd land. Waar druk en slavernij heerst. Wat staat er nu geschreven? Ze zullen komen. Hoe zullen ze komen? Ja. Zullen ze komen, ik dank u, o God, dat ik niet ben gelijk alle andere mensen. Die rovers en die dieven en die moordenaars of die tollenaars. Nee. Zo niet. Zij zullen bevende aankomen. Zoals een vogeltje kan beven, een musje. Van moeheid en van angst. Van vrees. Zelfs hebben we gezongen op Psalm 84. Vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt. Zwaluw is eigenlijk beter te vertalen, daarom Psalm 84 met duif. Het duifje legt haar jongskens neer in het kunstennest, daar bij de tempelberg. Heere, maak mij ook als zo'n musje en zo'n duifje. Geef mij een plaatsje in de omgeving van uw altaren. Want ik ben zo ver van huis. Ik ben op zo'n verre weg. Een vogeltje. Wat is een musje? Dat in grote zwermen uit Egypte uitvliegt over Palestina en daar neerstrijkt. Wat stelt het voor? Aan alle kanten belaagd en benard. In die grote wereld. Nou zegt de Heere God. Dat heb ik nou precies bedoeld. Die ellende en die ballingschap en die tegenheden die je overkomen zijn vanwege al je zonden. Vanwege je afwijkingen. Ik zal dat alles in mijn goddelijke handen gebruiken, opdat je leert zeggen, de kroon is van mijn hoofd afgevallen. We zijn geworden als degene over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Wij zijn de schuldigen. Wij zijn de uitlandigen. Wij vliegen daarheen. Als die kleine nietige musjes. Zo wil God ze trekken naar de plaats waar hij wil dat ze zijn zullen. Zo wil hij ook zondaren trekken tot zijn heilige avondmaal. Niet als die zelfvoldane mensen, die gerechtigden, maar als die zondaar, nietig, die misschien wel jaloers zijn op de musjes, die hebben nog een nest en een plaatsje, maar zij, waar moeten zij naartoe? Ze komen aan, zegt de Heer. Eerbiedig. Bevende. Dat wil zeggen, geen waarheid en vastheid hebbende in zichzelf. Geen kracht en mogelijkheid hebbende in zichzelf. Geen bewijs van toegang wat zij bij zich dragen. Maar alleen hopende op de ontferming van die God die zo zeker is en zo zeker spreekt. Een duif uit het land van Asser, ook zo'n akelig donker land. Een land waar ze op steunen, maar als het erop aankomt, worden ze door datzelfde land, de bewoners van het land, in de pan gehakt. Op een gruwelijke manier. Wat is een mens, hè? Ik zei het al, als een botte duif. Die vliegt naar Egypte, naar Assyrië, alsof die daar heil van zou kunnen verwachten. Hij vlucht naar zijn vijanden toe. Hij vlucht naar zijn eigen dood toe. En zijn ondergang, daar vlucht de mens naartoe. God zegt, nee, al zit je dan in Assur en al ben je gevlucht naar Egypte, terugkomen zal. Je zal terugkomen als een duif uit het land van Assur. Je had allerlei duiven. In Palestina waren veel duiven. Je had er de rotsduiven. Die leefden in die kloven van die steenrotsen. Dat vind je in het Hooglied. Mijn duiven zijnde in de kloven van de steenrotsen. Je had de houtduiven, bosduiven. Ze werden ook al vroeg gekweekt, de duiven, in Israël, in Palestina en de landen van het oosten. Je had de tortelduiven, die behoorden mede tot de trekvogels. Die in grote getalen in Palestina kwamen. En soms door de mensen zo werden. Ja, ze waren vaak zo mak dat ze bij de huizen woonden. Een duif, ja, een duif die komt onder bepaalde beelden en bepaalde symbolen voor. Aan de ene kant vind je in de schrift de duif als beeld van het verdrietige. Zijn geluid, vooral wat die trekduiven betreft, als een somber, klagend geluid. De Arabische dichters noemen de duif daarom wel de dochter droefenis, of van de droefenis. Het somber geluid kan een teken zijn en was vaak een teken van verdriet. Hiskia zegt, ik keerde als een duif, toen hij het zo benauwd had. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Dat betekent dus dat hij zeer somber zijn klacht uitstortte voor het aangezicht van God. Dat is ook in Psalm 56 zo, dat die we gezongen hebben, daar staat boven, op Jonat Elam Regokim. Dat betekent een duif op verre terebinten of eikenbomen. Een duif die ver weg zit in de eikenbomen of terebinten en wier klagelijk gekoer ons oor bereikt. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen nieuwe fles vergaat. En zo zijn er meerdere plaatsen die de duif voorstellen als dochter van de droefenis. Daarnaast vinden we in en buiten de Bijbel de voorstelling van de duif als symbool van de oprechtheid. De Joden en de christenen dachten dat een duif geen gal had en dat hij daarom een trouw, eenvoudig dier was. Heldere duivenogen. De bruidegom noemt zijn bruid mijn duiven, mijn volmaakte. En hij spreekt ook van die ogen der duif, met melk gewassen. Dan is er in het beeld van de duif iets van liefde, reinheid, trouw. Twee duiven, een mannetje en een wijfje, die gepaard zijn, verlaten elkaar niet meer. Het is ook een symbool van de vrede. De oprechtheid, oprecht als de duif. Het is ook een symbool van de komst van de Heilige Geest, die nederdaalde in de gedaante als van een duif. Vele oud-christelijke tekeningen en ook nog in ons land veel religieuze objecten in beeldhouwwerk en houtsnijwerk vertonen duif. De apostelen worden wel voorgesteld als duiven rond de waterbron, verzinnenbeeldende het avondmaal, waar zij eten en drinken en verzadigd worden. De duif is ook een teken van snelheid. Een dichter wenst, ik meen in Psalm 55 of 102, 55 meen ik, och, gaf mij iemand duivenvleugelen, dan zou ik weggaan, vluchten, vluchten uit deze ellende, uit alles wat mij deert. Zo zie je dat de duif in de Bijbel op verschillende manieren getekend wordt in haar onderscheidene eigenschappen. Nu zegt de Heer, ze zullen aankomen, hoe bevende, als een musje. dat niet ter aarde valt buiten zijn wil. Als een duif die uit het verre Assur komt aangevlogen. Bevende. Zo'n dwaze duif die naar haar eigen vijanden toevliegt. In plaats van naar de Heere. Zo'n duifje. Zo weinig in tel. Die bij de Joden soms bij de arme mensen in en uit vlogen. Een duifje, het offer van de armen. Een paar tortelduiven en een paar jonge duiven. Tot een brandoffer of een zondoffer. Wat stelt het eigenlijk voor, zo'n duifje? Dan moet je toch wel heel arm zijn, want je zou zeggen, je begint met het grote offer. Dat is een var. Een stier, rund. Zinnebeeld van kracht en van arbeid. Dat de Heere wordt toegewijd. Opdat Hij in het leven zijn kracht zou openbaren. De volgende groep. Dat is het kleine vee. Dat wordt al wat minder. Het kleine vee. De lammeren. De schapen. Een bokje. Die zijn niet denkbaar zonder herder. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid. Uw lof, uw eer, uw breiden. Maar het is toch wel wat minder dan dat grote, sterke rund dat daar voor de ploeg loopt. Het klein vee is weer wat minder. Je kunt het je haast niet indenken zonder de herder. En dan de derde groep, dat zijn de vogels. Een paar tortelduiven. En een paar jonge duiven. Dat is het minste. Waarom is dat het minste? Omdat de man die dat offer brengt, die lijkt een beetje op een duif. Hij is arm. Hij heeft geen vaste standplaats. Net zoals die duif die daar door de lucht trekt. Naar verre streken op weg. Hij heeft zo weinig vastheid in zich. Hij is kopschuw, zou je zeggen. Hij, ja, wat is het? Hij kan zijn kracht niet bij de Heere brengen. Ja, het is nog erger. Hij kan nog niet bij een herder blijven. En daarom als die man, die arme man, bij de priester kwam. Dan stond het als het ware in het teken van een zucht om God. Heere, help me alstublieft. Er kwam niet veel aan te pas. Niet veel grote woorden, niet veel grote zaken, niet veel grote kracht. Bij alle andere dieren moest de offeraar zelf zijn offer slachten. En de priester nam het bloed. Maar bij het offer van de armen, bij het duivenoffer, deed de priester het zelf. Het was eigenlijk de moeite niet waard om te slachten. Het was allemaal, stond het in het teken van het vlugge, het snelle. O God, wees me genadig. Ik moet weer verder. Verder, ja. Ik heb geen grond om op te staan, geen huis om in te wonen, geen dak boven mijn hoofd. En wat deed die priester dan met zijn nagel? Splijtte die de kop van die duif open. En dan haalde die kop eraf en die gooide die op het vuur. En dan drukte die tegen het altaar aan, die duif, al het bloed eruit, gauw. Hij liet er niet op zijn gemak uitbloeden. Maar het ging even gauw duwen. Dan werden de veren en de krop werd eruit gehaald, even die werd naar het oosten gegooid, achter het altaar, waar de as van andere dieren lag. Grote dier. Alleen de vleugels, die mocht hij er niet uittrekken, wel inscheuren. Stond allemaal, dat voel je wel aan, hè, in het teken van de armste en de ellendigste die je eigen in kunt denken. Mensen zonder kracht, mensen zonder herder, zou je zeggen. Mensen die niet meer durfden te zingen. Ik heb mijn leven aan de Heere gegeven. Ik heb mijn krachten in zijn koninkrijk besteed. Nee, het waren maar vagebonden, zwervers over deze aarde en over deze wereld. Zonder vaste verblijfplaats. Geen diepdenkers. Maar, ach, het waren mensen die zo in een flits, in een ogenblik weer geconfronteerd werden met de werkelijkheid. De werkelijkheid van, oh, hoe moet het nou? Hoe kan het nou? Waar moet ik beginnen? Zo kwam een offeraar in het Oude Testament, een arme, die niks meer te vertellen had. En die ook geen geld had om wat beters te doen, wat anders te doen. Die kwam met zo'n vogel aan. En toch, God versmaadde dat niet. God had het zelf geboden. God verachtte het niet, schoon ik arm ben en ellendig. God verwierp het niet. God wilde zelfs zo diep buigen in Christus, dat ook het offer voor de kraamvrouw, vanwege haar onreinheid, dat het arme offer gebracht werd. Voor de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die om onzentwil arm geworden is. Die om onzentwil gezegd heeft, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. Hoe komen zij aan? Ach. Sommigen als runderen misschien. Sommigen als klein vee. Sommigen als mussen en duiven. Dat zijn dan wel de allernaarste. Dat is de rijkdom van het heilige evangelie. Ga dan uit, buiten de stad. Naar de heggen en sterren. En dwing ze om in te komen. Daklozen. Daklozen. Zwervers. Mensen met een verleden. Mensen die omkomen in hun eigen vuil. Mensen die je niet meer bijhoren. Van de zelfkant van het leven. Zijn er zulke mensen? Misschien niet naar de uitwendige zin, maar innerlijk, van binnen. Zeg, nou, daar zit er zo een aan de zelfkant van het leven, van het geestelijk leven, ja. Ik weet het niet meer. Ja, toch kun je niet zonder God leven en sterven. Je kunt ook niet zonder die Heer Jezus Christus zijn dood verkondigen. Nou zeg, daar staat er toch wat voor je in het boek der boeken. Daar kwam die offeraar, die gehaaste man, met zijn duifje aan. Een paar duifjes. Het was gauw afgelopen. Maar hij sloeg, of schoon oneindig hoog, op die ellendigen het oog. Op die vluchtigen, op die voortvluchtigen. Ja, zegt de Heer, Zo zal ik ze uit ballingschap, uit zonde, uit ellende uittrekken. Zo zullen ze aankomen vliegen, zij die altijd maar her en derwaarts vlogen. Naar het oosten en naar het westen en het zuiden en het noorden. Maar ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet in. Breng mijn zonen en dochters van ver. Ze zullen komen. Als een musje. En als een duifje. Dat is toch groot. Wat is de Heere toch oneindig groot. Wij met al onze condities. Ik moet dit weten. Ik moet dat weten. Wat denk je dat die offeraar wist? Die wist ook niet veel. Die kon ook niet geloven dat het daarmee goed te maken was. Zo'n arme offertje. Maar de Heere ziet in dat arme offer en er doorheen. En hij ziet zijn zoon die om onzentwil arm geworden is. Opdat hij ons zou rijk maken in hem. Ze komen. Ze komen toch. Uit de verborgen schuilhoeken tevoorschijn. Ze komen om te betuigen. Al is het met haasten en zonder grond onder hun voeten. Alleen maar omdat God het gezegd heeft. Voor de armen heb ik wat. En zo komen ze ook om te verkondigen, uw vlees is waarlijk spijs en uw bloed is waarlijk drank. Een uur daarna zijn ze soms helemaal al van slag af. En vliegen ze rusteloos heen en weer. Maar God gaat door, zij zullen komen en ik zal ze doen wonen in hun land, spreekt de Heer, de verbondsgod. Jehovah, ik ben die ik ben. Waar komen ze aan? Thuis. Thuis? Historisch gezien is de rest teruggekeerd uit ballingschap. Ook van het tienstammenrijk. Denk aan Anna, een dochter Fanuels uit de stam van Azer. Maar historisch gezien dus heeft de Heer een overblijfsel doen terugkeren naar het land. En geestelijk gezien, nou, dan zou je kunnen zeggen, ze komen thuis. Ze komen in de kerk, worden ze gebracht. Ze komen onder zijn heilige sacramenten van doop en avondmaal. Ze komen tenslotte in het huis des vaders met zijn vele woningen. Ik zal hen doen wonen. Spraken. Van veiligheid, zekerheid, bescherming, beschutting. Ik zal ze doen wonen, als van ouds. Hier in beginsel, als ze zingen, hier wordt de rust genoten, hier het vette van uw huis gesmaakt. Al fladdert die duif alweer heel gauw heen en weer, toch wordt het ervaren. Straks volkomen. Eeuwig zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouw. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Als we nou zo als het heilige avondmaal is en we mogen het beleven, als we dan zo eens mochten gaan, als musjes uit Egypte, duifjes uit het land van Assur, bevende. En toch, door de wind van de geest gericht tot zijn tafel. Om net als op die oud-christelijke voorstelling, waar die duiven, die apostelen, afgebeeld als duiven, rond de bron geschaad zijn. Om daar van het water des levens te mogen ontvangen. Om niet. Als je nou nog zou zeggen, ja mama, dat ben ik niet een duif. Dan zou ik willen zeggen, laten we tenslotte gaan zingen. Hij hoort de jonge raven. die zwarte vogels, die niet gegeten konden worden, als ze tot hem roepen om brood. Amen.